Met Heren hulp komt de boodschap des Heren tot ons, gemeente uit Johannes 4, waar wij de ontmoeting van de Heer Jezus beschreven vinden met de Samaritaanse vrouw. En ons uitgangspunt nemen wij in Johannes 4, vers 4, waar wij Gods woord aldus lezen. En hij, namelijk de Heer Jezus, moest door Samaria gaan. Als ooit duidelijk is geworden en werkelijkheid, dan is het dit wel, gemeente, dat het met betrekking tot het zalig worden geldt voor een ieder die daartoe bearbeid wordt. Het is niet desgene die wil, nog desgene die loopt, maar des ontfermenden Gods. Want als hier de woorden door de Heilige Geest gebruikt worden en hij moest door Samaria gaan, dan worden wij bepaald bij het soevereine welbehagen van God de Vader, maar ook bij zijn verkiezende liefde in Christus die uitgaat tot een verloren mens die van eeuwigheid verkoren is om te delen in het heil des Heren, wat de Heer Jezus Christus ook voor deze Samaritaanse vrouw ging verwerven. O, wat een wonder van genade. Dat betekent niet, als de oproep tot bekering en de nodiging tot het heil uitgaat, dat wij daar ons zomaar van af kunnen maken, alsof we niet verantwoordelijk zijn. Want wij lezen in de Dordtse leerregels, niet waar, dat de roeping des Heren, die ook uitgaat in de hele zichtbare kerk, dat die roeping welmenend is, dat die ernstig is, en dat het de Heren wel behagelijk is dat de geroepenen zullen komen. En wie tot hem komt, die zal hij geenszins uitwerpen. Maar het andere is ook waar, dat niemand komt, tenzij die getrokken wordt met koorden van eeuwige liefde. Want als de Heer het niet aan te pas komt, maar het niet komen, daar staan we wel schuldig in. En het niet bekeren, want we zijn zo gauw klaar met, ja, we kunnen het niet, dominee, nee, we willen het niet. En het is onze schuld dat het zo is, en de Heer doet niets van zijn eis af. Maar dan zo met die eis vast te lopen, dat je met Augustinus gaat vragen, die het catechisant onderwees. Hij zei, catechisanten, jullie moeten allemaal bekeerd worden. En dat eist de Heere van je. En de Heere doet niet onrecht als hij van jullie eist wat jullie niet doen kunnen. Maar jullie waren goed uit de handen van de Heere voortgekomen. Geschapen naar zijn beeld in kennis, gerechtigheid en heiligheid. Maar we hebben door ingeving des duivels, door moed en vrijwillige afval van de levende God, de dood verkozen boven het leven. Maar dan zegt hij toch, en als jullie ervaren, wij kunnen ons niet bekeren, het is schuld. We willen het niet, het is schuld. Om dan verwaardigd te worden door Gods lieve geest, om dan te gaan bidden, Heere, bekeer gij mij. Zo zal ik bekeerd zijn, trek gij mij, zo zal ik u nalopen. En die twee zaken moeten wij laten staan, het verkiezende welbehagen dat soeverein is en uitgaat van de Vader. En dat hij aldus ook het welbehagen van hem, de Heere, door de hand van Christus gelukkiglijk doet voortgaan. Toen, in het leven van die Samaritaanse vrouw, maar ook nu nog hoor, de bewijzen zijn er, dat de Heere ook nu nog mensen, soms midden uit de wereld waar we getuigen van zijn, krachtdadig inwendig komt te roepen, vanuit hun geestelijke doodstaat tot het geestelijke leven. Dat is een eeuwig wonder. En door een waar geloof in de weg van wedergeboorte, Christus komt in te lijven. En ondanks wie het Nederlandse volk is en de Nederlandse kerk is, want we hoeven ons nergens op te beroemen, het ligt allemaal onder het oordeel. En dat door eigen schuld, gemeente. En dat de Heer dan nochtans gedenkt in het oordeel. Vindt u dat geen wonder? Ik vind het een onuitsprekelijk wonder dat de Heer toch doorgaat met de toevergadering van zijn kerk. En dat zien we dan ook hier in de geschiedenis van de Samaritaanse vrouw, waarmee de Heer Jezus dus een ontmoeting heeft. Het thema luidt dan ook van de prediking, de ontmoeting van de Heer Jezus met die Samaritaanse vrouw. Een drietal gedachten waarbij we stil willen staan. In de eerste plaats dan zien wij dat ze ontdekkend onderwijs ontvangt. In de tweede plaats vertroostend onderwijs. En in de derde plaats komt er vruchtdragend onderwijs, openbaar. De ontmoeting van de Heer Jezus met de Samaritaanse vrouw. Ontdekkend onderwijs krijgt ze, vertroostend onderwijs en ook vruchtdragend onderwijs komt openbaar. We lezen zo eenvoudig: als dan de Heere verstond dat de fariseeën gehoord hadden dat Jezus meer discipelen maakte en doopte dan Johannes, hoewel Jezus zelf niet doopte, maar zijn discipelen, zo ging hij Judea en ging wederom heen naar Galilea. En de weg die hij verkoos, gemeente, was dan door Samaria. En dat moet ons verwonderen. Dat zien we straks ook bij die Samaritaanse vrouw in de ontmoeting van de Heer Jezus. Geen Jood haalde het in zijn hoofd om zo naar Galilea te gaan. Want de verhouding tussen de Samaritanen en tussen de Joden, die was zodanig dat als een Jood een Samaritaan tegenkwam, dan spuwde hij op de grond van verachting en van afschuw. Met die mensen wilde hij niks te maken hebben. En nou gaat de Heer Jezus juist die weg. En dat was nou naar het soeverein welbehagen van God de Vader. Hij moest door Samaria gaan, of Samaria gaan. Dat het ook vanavond nog eens zo mag zijn. Hij moest door Hoofddorp gaan. Om een wonder of wonderen van zijn genade te verheerlijken. En dan zit daar de Heer Jezus, vermoeid zijnde van de reis waarin uitkomt ook zijn waarachtige mensheid. Terwijl de discipelen inkopen waren doen in een stadje elders. Bij de fontein Jacobs. In Sichem. Ik ben er geweest vele jaar. Tegenwoordig de Palestijnse stad Nablus. Je kunt er niet inkomen, want toeristen die zijn dan het mikpunt van stenen werpen. Maar je kan hem van de berg afzien goed bekijken, dat Nablus. En dat was in het Oude Testament natuurlijk een bijzondere historische plaats. Abraham heeft daar de Heer een altaar gebouwd en aangebeden. Jacob heeft daar iets moeten ervaren met zijn kinderen, lieve mensen. En wat heeft hij daar moeten ervaren bij Sichem? Dat de Heere wenste niet meer met hem op te trekken. En waarom niet? Wel omdat hij gedoogde dat die kinderen in hun tenten afgoden hadden. Dus een kind van God gaat er nou maar niet boven staan. Die gedoogde dat zijn jongens afgoden in hun tenten hadden. En de Heere zegt, nou trek ik niet meer met je op. Tenzij dat die afgoden bijeen verzameld worden. En begraven worden bij die eik te Sichem. En dat heeft zo'n diepe indruk op Jacob gemaakt. En hij was er zo doorverbroken en verbrijzeld. Dat hij terstond zijn kinderen samenriep. En ze kwamen en ze hebben naar hem geluisterd. Daar kwam dus de Heere niet mee. Want zo snel gaan we onze afgodjes niet verzamelen. Hè? En uit het huis bannen. Lieve vaders en moeders, jullie gedogen toch niet de afgoden in het huis van je kinderen. En voor jezelf toch ook niet. Want we lopen vandaag aan de dag tegen zoveel aan. Ook in de gereformeerde gezin, in de orthodoxie, als het daarover gaat. Je houdt je hart vast. En vandaar dat het vaak dan zo stil is, hè. Dan wenst de Heere niet te werken. Maar toen die afgoden begraven waren bij de eik van Sichem, trok de Heere weer met ze op. Daar waren de beenderen van Jozef begraven. Want Jozef die wilde niet begraven worden in Egypteland. Nee, hij wenste begraven. Hij heeft ook een profetisch woord gesproken. Hè? Ze moesten die beenderen meenemen. En ze zijn begraven bij Sichem. Kortom, het was dus een hele historische plaats. En zie, daar komt een vrouw. Naar de gewoonte om water te putten. Een Samaritaanse vrouw. En de Heer Jezus begint het gesprek. Luister maar. Als dan die Samaritaanse vrouw nadert om water te putten, nietwaar? Zeide Jezus tot haar, geef mij te drinken. En daarover verwondert die vrouw zich. Want ze ziet natuurlijk in de Heer Jezus maar een gewone vreemde Joodse man. Ze verwondert zich erover. Punt 1 dat hij daar was en punt 2 dat hij haar aansprak. En ze zegt dan ook, zo zeide dan de Samaritaanse vrouw tot hem, hoe begeert gij die een Jood zijt van mij te drinken, die een Samaritaanse vrouw ben? Want de Joden houden geen gemeenschap met de Samaritanen. En de Heer Jezus die gaat er helemaal niet op in. En als we nou een Christusprediking willen horen, dan moeten we nou luisteren. Ze beschuldigen ons nog wel eens dat wij christenpredikers zijn. En geen Christuspredikers. Dat we de mens in het middelpunt stellen. Over het algemeen is dat ook een beschuldiging die geen grond heeft. Want wij kunnen Christus nooit losmaken van de ziel die hij gaat bearbeiden tot de zaligheid en andersom ook niet. En een Christusprediking alleen zal ook geen nut doen. Of zoals ze tegenwoordig zeggen, zal ook niet landen als er geen zondaren zijn en geen zondaressen. Als er geen plaats voor hem gemaakt wordt door de Heilige Geest. Want de Heer Jezus getuigt tegen haar, vrouw, indien gij de gave Gods kende, spreekt, gij zoudt van hem begeerd hebben levend water en het zal u geschonken zijn geworden. Dus hij gaat zichzelf verkondigen als die grote leraar der gerechtigheid. De vrouw zeide tot hem, Heere, gij hebt niets om mede te putten, dus ze snapte er niks van. En de put is diep, waarvan, van waar heb gij dan het levend water? Dus op geen enkele wijze vond dat woord als het ware ingang in haar hart. En dan zegt de Heer Jezus, ja, ze zegt eerst nog, zijt gij meerder dan onze vader Jacob, die ons de put gegeven heeft. En hij zelf heeft daaruit gedronken en zijn kinderen zeiden, en zijn vee. En dan komt het eerste ontdekkende onderwijs naar voren. Jezus zeide tot haar, een ieder die van dit water drinkt zal wederom dorsten. Wat bedoelde de Heer Jezus daarmee? Natuurlijk geldt dat ook letterlijk. Die vrouw had elke dag water nodig, net als wij, eten en drinken. Maar er zit hier natuurlijk ook een geestelijke strekking in. Hier komt ontdekkend onderwijs aan de orde. Hier wil de Heer die vrouw als het ware bepalen en confronteren bij het feit dat als een mens zijn leven wenst te leven buiten de Heere, zonder de Heere, zijn leven wenst te leven naar het goeddunken van zijn eigen hart. En dan zeg ik wel eens tegen mijn catechisanten, jongelui, onthoud één ding. Jullie driekantige hart kan nooit vervuld worden met een ronde wereld. Hij is al vervuld met een ronde wereld. Maar hij zal nooit die ronde wereld jullie hart kunnen vervullen. Augustinus zou zeggen, ons hart is onrustig in ons, totdat het rust vindt in u, o God. Vrouw, die van dit water drinkt, zal wederom dorsten. Hoe zie je dat ook in de wereld? Hoe zie je dat ook in de kerk bij de godsdienstige mens die waar? De wereld die van het ene feest naar het andere feest leeft, die jongelui, zoals ze dat onder elkaar zeggen, die zijn dan weer uit hun dak gegaan. En ze worden 's morgens met een kater wakker. En de werkgevers die hebben dan meer dan moeite mee als ze 's maandags weer naar hun werk komen. De een is nog half stoned en de ander half dronken. En ze verlangen weer naar de vervulling als dat allemaal weer tot nuchterheid gekomen is, want het verzadigt niet. En zo kan het ook in de godsdienst wezen hoor. Een mens die, ja, ik zeg dat nou niet plat en onerbiedig, maar een hobby van de godsdienst maakt. En van dominees en ouderlingen. En van kerken. En dan zeg ik wel eens, o God, doorwaai nog eens de hof van uw kerk met uw lieve geest. En de hof van onze harten. Want ook wij moeten veel zorgen hebben momenteel over heel de orthodoxie. Ik hoorde nog niet zo lang geleden van een knecht van God, die staat in een hele grote gemeente. Er zitten een paar duizend mensen voor hem. En of hij het gevoeld heeft van de hemel, dat zal zeker, anders zal hij het nooit zo gezegd hebben. Dat op een gegeven moment gezegd heb, jullie komen aan massa, komen die zondagsmorgens en zondagsmiddags binnen. Jullie gaan zitten. Menige jongeren en ouderen legt zijn hoofd op de bank en zit te slapen. En de preek is afgelopen, we gaan weer en 6 dagen zijn weer van ons. Ja. Niet de lichte godsdienst, maar de zware godsdienst. En die man die heeft gelijk. Amassa. En als je dan vraagt van, hoe staat het nou met je op weg en reis naar de eeuwigheid? Ja, ik ben onbekeerd. En dat zegt men dan zo koud en zo oppervlakkig en zo onbewogen. Dat je erom benen moet. Ja. Ik zie liever de tranen over de wangen gaan. Dominee, ik ben nog onbekeerd. En hoe zou ik ooit tot God bekeerd kunnen worden? Dat is wat anders nog. Niet waar? Bij jongeren en bij ouderen. Wie van dit water drinkt, ook dat godsdienstige hoor, zal wederom dorsten. Die blijft ermee aan de gang, hè. En dan kun je net als die rijke jongeling hoor, kun je ernstige vragen hebben. Wat doende zal ik het eeuwige leven beërven? Nou, dat was een ernstige vraag. Door de onkunde, de blindheid die vandaag in de kerk is, ook bij ambtsdragers soms, worden die mensen bijna zalig al gesproken. Als ze met zulke vragen lopen. Er wordt geen onderzoek gedaan. Ze worden niet beproefd. Goede meester enzovoort, weet u wel? En dan zegt de Heer Jezus al tegen die jongen, er is maar één goed, dat is namelijk God. En dan zegt de Heer Jezus, onderhoud de geboden. Hij zegt nog net zo makkelijk, ik heb dat gedaan van mijn jeugd af aan. Ja, is dat dan verkeerd, dominee? Op zich niet. Maar het was te kort voor de eeuwigheid. Je had beter kunnen zeggen, o, ik heb al uw geboden vanaf mijn jongsheid. Ja, als je verder ontdekt wordt, dan zeg je, Heere, vanaf mijn ontvangenis lig ik al door mijn erfschuld mij toegerekend uit Adam verdoemelijk voor u. En daar komen nog mijn dagelijkse zonden bij van woorden, werken en gedachten die vermeerderen nog mijn schuld. Ik heb er niet één gehouden en ik ben nog uit alle boosheid geneigd. Hij zegt, nee hoor, hij zegt, net zo makkelijk, ik heb die onderhouden van mijn jeugd ervan. Wetende dat hij rijk was, zegt hij, verkoop alles wat je hebt en geef het aan hem. En dan gaan we. En hij draait zich om en gaat bedroefd weg. Hij had toch liever het goud van de wereld als het goud van de genade. Omdat hij toch niet in waarheid een zondaar voor God was geworden. Met al zijn ernstige vragen. Hoe ver kan die gaan? Alexander Comrie, en die heeft in een van zijn preken, heeft het nabijkomend werk gelegd naast het zaligmakende werk. En in verschillende opzichten zou je haast zeggen, het nabijkomende werk leek bijna als druppels water op het zaligmakende werk. Zo ver kan het gaan. Wie van dit water drinkt zal wederom dorsten. Er komt iets ontdekkends naar voren, nietwaar? Hoe vangt die vrouw dat op? Dan zegt ze, als de Heer dat door haar gezegd heeft, de vrouw zeide tot hem, Heere, geef mij dat water, opdat mij niet dorsten en ik hier niet kom om te putten. Het is net of er iets verandert, hè? Ze gaat misschien dieper doordenken. De Heere werkt daar. En nou komt het. En dan zegt de Heere, Jezus zeide tot haar, ga heen, roep uw man en kom hier. De vrouw antwoordde en zeide, ik heb geen man. Jezus zeide tot haar, gij hebt wel gezegd, ik heb geen man. Want u hebt 5 mannen gehad en die gij nu hebt, is uw man niet, dat hebt gij naar waarheid gezegd. En de vrouw zeide tot hem, Heer, ik zie dat gij een profeet zijt. Wat gebeurt hier nou? Om nou plaats te maken voor die kostelijke waarheid, indien gij de gave Gods kende en wie hij is die met u spreekt, gij zult van hem begeerd hebben levend water, weet u wel. Om daar nou plaats voor te maken, is het nodig dat deze vrouw in haar zondaressen bestaan, tot in de nerven van haar bestaan ontdekt werd aan haar zonde en schuld, en haar niet kunnen bestaan voor een heilige en rechtvaardig God. Hier legt de Heer Jezus in zijn profetische bediening het zondige leven van deze vrouw helemaal open voor haar ziel. En bekent ze ook dat het profetische bediening is. En wordt ze als het ware, zouden we kunnen zeggen, gedagvaard voor de heilige majesteit Gods. Ik heb geen man, zei ze. Ja, de Heer zegt, je hebt er 5 gehad. En de man die je nu hebt, dat is je man niet. Dus dat was een hoerachtige vrouw. Dat was een wellustige vrouw. Dat was een vrouw die haar lusten gevierd heeft op seksueel gebied. Maar gaat er nou maar niet boven staan. Want de wereld die is er vol van. En het gaat aan de kerk niet voorbij. Als het gaat om het vreemdgaan vandaag ook in het kerkelijke leven. En waar we als ambtsdragers mee geconfronteerd worden, als predikanten en ambtsdragers. Mensen, je zou een week wenen. Want we kijken wel met minachtende ogen soms op die wereld neer. Laat het maar niet doen. Vraag maar of je ervoor bewaard kan blijven. Maar het was nodig voor deze vrouw. Dat ze door de almachtige woord des Heren. En wat haar zonde bestaan deed openleggen. Ze zichzelf zou leren kennen. En zo gaat het ook in de prachtige bekering hoor. Als God je komt te bekeren, dan legt hij heel je bestaan open. Dan word je eerst gegrepen in je dagelijks en dadelijke zonde menigmaal. Je hoofdzonde. Zij wordt hier ook in haar hoofdzonde aangegrepen. En schuldig gesteld tegenover haar schepper, formeerder. De rechtvaardige, heilige en majesteitelijke God. En wat zal er dan door haar heen gegaan zijn? Wel, als de Heer ons bekeert, gemeente, of we nou jong of oud zijn, oud of jong, hè. En zonde wordt zonde en schuld wordt schuld, hè. En we krijgen de weg van waarachtige bekering en zaligmakend geloof in ontdekkende en onthullende zijde. Met een heilige en rechtvaardig God te doen. En we krijgen zaligmakende kennis wie de Heer is en wie wij daar tegenover zijn. Dat baart een geweldige nood. Ik vond benauwdheid. Ja, maar niet alleen benauwdheid, maar ook droefheid. Want als het waar werk des Heeren is, in de weg van wedergeboorte en bekering stort de Heer ook zijn liefde uit in het hart. En zal die ziel ook een ware droefheid naar God, naast die benauwdheid die men doorleeft, vanwege de toekomende toren Gods. Ook een smartelijke droefheid ontstaan die een onberouwelijke bekering tot zaligheid werkt. En dan beleeft de ziel op een andere wijze wat 116 komt te getuigen, want zo diep kan het gaan. Handen des doods hadden mij omvangen. Angsten der hel hadden mij getroffen. O wee u mijner dat ik zo gezondigd heb. De kroon is van mijn hoofd gevallen. Kwam je maar tegen neer in kerkelijk leven. Hè? Laten we er maar veel van bidden. En dat u het persoonlijk ook zo mag worden. Dat je nou zondaar voor de Heere mag worden. We zijn wel zondaren en zondaressen. En je moet wel stikhoogmoedig zijn als je dat ontkent. Ik kwam eens een Roomse man tegen. Kreeg een gesprek mee. Ah, zegt hij tegen mij, zo beste ben ik ook niet door dominee, maar onze lieve Heer. Ik bedoel dat nou niet, hoe moet ik dat nou zeggen, oneerbiedig. Nee, maar dat, zo zei hij dat zeggen die Roomse mensen. Onze lieve Heer, die zal het wel met mij maken. Ik zeg, nou, die maakt het niet met jou, hoor. Oh, nee. Nee, jongen. Want wat jij nu beleidt, dat jij ook zo'n beste niet bent, dat is maar een uitwendige belijdenis. Dan ben je nog geen zondaar voor God. En dan zijn we nog geen zondares voor de Heer. Dat moeten we gemaakt worden in de weg der waarachtige wedergeboorte en bekering. Zodat we zaligmakende kennis van God krijgen vanuit die godskennis, zelfkennis. En dat we de zonde van ons leven voor ogen gesteld krijgen. Eerst onze dagelijkse en dadelijke zonde. En bij nadere ontdekking onze erfschuld. Zoals David dat in 51 beleden heeft. Het is niet alleen het kwaad van het zevende gebod dat roept om straf. Maar ik ben in zonde ontvangen. En mijn moeder heeft mij of in ongerechtigheid ontvangen. En in zonde ben ik geboren. Van het uur van mijn ontvangenis af was het al zo. En wat heeft die man toen geweend? Toen dat ontdekt werd. En daar worden we ook aan ontdekt. Als we tot de zaligheid worden bearbeid, niet waar? In de profetische bediening van boven. Ontdekkend, onthullend. Gezondigd tegen de Heer. Gedaan wat kwaad is in zijn ogen. En met eerbied gesproken, hem zoveel verdriet aangedaan. Hij die ons geschapen had naar zijn beeld. En die het zo goed met Adam en Eva voor had en met ons in Adam ons verbondshoofd. Om in de weg der gehoorzaamheid aan zijn gebod met hem te mogen delen in het eeuwige leven. Maar we kozen de dood boven het leven. Door ingeving des duivels. En door moedwillige en vrijwillige ongehoorzaamheid. En we hebben hem de nek en de rug toegekeerd met het voornemen om nooit meer tot hem weder te keren. En als je daarachter gebracht wordt, hè, dan komt er een weder, dan komt er een smeken tot de troon der genade. Dan ga je inleven en zien met ogen des ontdekkende geloof. Want kijk, we spreken vaak over het geloof in vertroostende zin en bemoedigende zin. Maar om te geloven wie God of te weten wie God is, is een heiligheid, is een rechtvaardigheid en majesteit, is een goedheid en taai geduld. Daar heb je ook geloof voor nodig. Dat noemen we dan het ontdekkende geloof. Het onthullende geloof. En wie je daar geworden bent door de zonde. En dat je God kwijt bent door de zonde. En dat je het leven kwijt bent. Dat je alles kwijt bent. Dat je een kind des torens bent. Dat je de drievoudige dood onderworpen bent. En dat je buiten de zere gemeenschap ligt. Hè? Wat waard dat een nood? Wat waard dat een smeken, een wenen, een uitgaan tot God? Waarop toch een betrekking door de Heere gelegd wordt. Doordat hij zijn liefde uitstortte, er ligt liefde onder. Hè? Kijk, je kan mensen tegenkomen die zijn zo benauwd om te sterven. En die zijn zo bang om naar de hel te gaan. En daar kun je ook bang voor wezen. Daar kun je ook benauwd voor wezen. Maar kijk, als er geen liefde onder ligt, hè, dan gaat het weer over. Dan is het vaak een vroeg opkomende dauw en een morgenwolk die ras verdwijnt. Sommige mensen komen zo ver in die algemene overtuiging dat ze ook wel uitroepen, ik ben verloren. En ze hebben soms ook wel iets van het goede woord Gods gesmaakt en van de krachten der toekomende eeuw, zegt Hebreeën 6. En ze hebben ze ook misschien ook nog wel ambtelijk iets gekend, nietwaar? Zoals ook de Hebreeën 6 dat ze des heilige geestes deelachtig geworden zijn. Dat betekent niet zaligmakend. Maar ambtelijk zoals Biljam, zoals Judas. Biljam die kon zeggen dat de Heer hem de opdracht gegeven had tegenover Barak. Dat hij dat volk niet mocht vloeken maar moest zegenen. Dat was geen leugen. En Judas kon zeggen dat hij geroepen was tot het ambt. En hij is voor eeuwig verloren gegaan. Dat is toch wat. Daar worden de ambtsdragers, godsknechten, die waarlijk geroepen zijn, zo vaak mee bestreden. O, die strijd, ik ben toch geen Saul, want Saul was ook onder de profeten, niet waar? Maar als het echt werk is, ligt dan de liefde onder. Dan worden bittere tranen geweend. Dan worden onze zonden beweend met bittere tranen van berouw. En dan komt er een onmiddellijke breuk, want dat is die onberouwelijke bekering tot zaligheid met alles wat God misvaagt. En dan gaan we het schouwers roepen, Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? En dan komen we vaak in het werkhuis terecht. Hè? En dan gaan we proberen de Heer aan onze kant te krijgen door werken. 7 schoften op een dag. Heer, ik zal me bekeren. Heer, ik zal heiligheid aansteken in mijn denken, in mijn doen, in mijn laten, in mijn woorden en werken en gedachten. Ik zal tegen de zonde gaan strijden. Ja, er komt niks van terecht. Het loopt allemaal op niks uit. Als het waar werk is. De Heer laat iemand daar wel eens doorheen gaan. Ik zeg altijd, o Heere, werk toch snel door dat zo'n ziel mag leren dat om verlost van die wettische dienstbaarheid ons maar zondaar en schuldenaar leren kennen en verloren en afgesneden van al die gerechtigheden. Want onze beste werken zijn om een zonde bevlekt. En hoeverre dat die Samaritaanse vrouw dat toen al geleerd heeft, dat weten we niet. Maar in ieder geval weten we wel dit, dat de Heer langzamerhand allengskens plaats maakte om zijn Messias heerlijkheid haar te openbaren. Dus ze heeft er toch iets van geleerd, dat kan niet anders. Wat zouden we nou met de Heer Jezus moeten doen? Met de Verlosser, met de Middelaar, als we niet weten waarvan we verlost moeten worden. Als we niet weten waartoe we hem nodig hebben. Maar kennen we hem alleen maar als Jezus van 5 letters of van papier, zeg ik wel eens. En duizenden gaan ermee verloren. Die Jezus aangenomen hebben. Maar ze zijn nog nooit door hem aangenomen. Daar gaat het om. De kerk mag zingen, hij is van God ons gegeven. En zo komt het tot de aannemende daad des geloofs. Dan maakt de Heer ook plaats voor om hem te leren kennen als zaligmaker. Als middelaar en schuld overnemen de borg. Juist in de doorleving van onze zonde schuld. En naarmate de ontdekkende genade doorgaat, daarbij voor de spiegel van Gods heilige wet geplaatst worden, niet waar, in die profetische bediening. En dat de Heer van mijn eist dat ik daar nou voldoe naar de letter en naar de geest. Hè? Ja. Want die rijke jongeling die dacht dat het goed was dat je alleen die wet gehouden had naar de letter. Maar wij moeten de wet ook houden naar de geest. De Heere eist dat van ons. Hij eist volkomen volmaaktheid. En dat we in overeenstemming zijn met die 10 geboden, met die zedenwet. God lief te hebben boven alles en de naaste als onszelf. Hè? En na de val is het zo. Al hadden we dan alles gedaan wat we schuldig waren om te doen, konden we nog onze hand niet ophouden om genade te ontvangen. Want we hebben alleen maar gedaan wat we schuldig waren om te doen. En als we niet in overeenstemming met de wet zijn, naar de letter en naar de geest, zijn we gehouden tot eeuwige straf. Heb je dat nou geleerd, gemeente? Is er nou in die weg plaats gekomen voor de Heer Jezus? En heb je jezelf van 's hemels wegen gebeten voor de spiegel van de wet gesteld te worden, gij zult niet doden. Ja, maar domen, ik heb nooit iemand doodgemaakt, ik heb nooit een moord gepleegd. Ja, toch ben je moordenaar. Ho, ho, ja, echt toch, gemeente. Ik heb nooit gestolen het doden, hè? Maar ja, toch ben je een dief. Want kijk, het is niet zo dat we dieven worden omdat we stelen, maar we stelen omdat we dieven zijn. Dat gaat Gods volk leren. Dat alle zaden van boosheid leven in mijn hart. En dat het een eeuwig wonder is als je voor de uitbrekende zonde bewaard blijft. Want weet je wat de wortel van de doodslag is? De jaloezie. Kijk maar bij Kain en Abel. De Heer nam het offer van Abel aan. En van Kain wees hij af. Dat zat hem niet in het offer. In zekere zin wel. Abel die wist dat het ging om de gezindheid van het hart. Hoe offeren wij? En hij heeft ook een dier geofferd. Dus hij heeft ook enigszins geproefd dat er zonder bloedstorting geen vergeving was. Maar de gezindheid van Kain deugde niet van zijn hart natuurlijk. Al had hij vruchten van dat land genomen. Hij werd jaloers. Hij werd boos. Hij werd nijdig. En de Heere komt hem nog tegen. Ik zeg wel eens, de Heere laat niet zo makkelijk een mens verloren gaan hoor. Hij komt hem nog tegen. Hij zegt, Kain, pas op nou. De zonde ligt alleen aan de deur van je hart. Nog even. En je geeft het water opening. En je slaat je broer dood. Niet luisteren, hè? Doorgaan. En hij slaat Abel dood. Maar het begon met jaloezie. Het stelen begint met begeren, hè? Begeren en dan grijpen. Dat leeft hier van binnen. En dan wordt het, ik zie mijn zonde steeds voor ogen zweven. Ik heb tegen u, ja tegen u alleen misdreven. U wet die heilig is, stout versmaakt. Ik heb gedaan wat kwaad is in uw oog, Heere, dies ben ik uw gramschap dubbelwaardig. Ja. Ben ik al dubbelwaardig geworden? Hebben we al een welgevallen gekregen aan de straffen van onze ongerechtigheid? Wie bekend is met de heilige oorlog van John Bunyan, die weet dat toen stadmensen ziel diepte van overtuigd waren dat ze zondig en schuldig stonden tegenover de Heer, maar ze waren nog te veel met wettische dienstbaarheid vervangen. Toen zonden ze natte ogen uit om een beroep te doen op El Shaddai, dat hij hun zonde zou vergeven. Maar ze kregen geen gehoor bij El Shaddai. Lees het maar eens na. En waarom niet? Want toen kwam natte ogen, die kwam terug en toen zegt hij, ja, ik ontving geen gehoor bij El Shaddai. En dan gaan ze weer, zeg maar, in beraad. Wat zou er nou toch voor oorzaak liggen dat we niet in de vergevende liefde des vaders delen? Dat El Shaddai ons geen gehoor geeft in zijn vergevende liefde. En toen kwamen ze erachter dat ze nog geen volkomen welgevallen hadden genomen in de straffen hunner ongerechtigheid. En daar gingen ze toen smeken. Dat je een strafwaardig mens voor God mag worden. En dat je gaat belijden, Heere. Als u met mij in het recht zou treden en gadeslaan al mijn ongerechtigheden. Ik zal voor u niet kunnen bestaan en u bent recht. Als u nooit meer naar me omziet. Ik heb het verdiend. Ik ben goed uit uw handen voortgekomen. En ik heb u verlaten. U hebt mij niet verlaten, maar ik heb u verlaten, Heere. En dan weet ik wel dat de Heere best ook in die tijd van nood, die er dan doorleefd wordt, dat hij wel eens een bemoedigende belofte kan geven aan zo'n ziel in nood, smekende en wenen tot de Heere uitgaande tot hem, om hem voor verwanhopen en vertwijfelen te bewaren. Maar het gaat om de belover, hoor. Het gaat om de belover, niet waar? Het gaat toch om de wetenschap dat de Heere om Christus wil voor mij een zondevergevend God en een schulduitdelgend God mag worden. En dat ik dat op goede gronden mag geloven, niet waar? Daar gaat het om. En daar ging het toch uiteindelijk stad mensenziel ook om. En daar ging het toch ook die christen om in Bunyans christenreis, die uit stad verderf vluchtende was, vluchtende voor de toekomende toorn, niet waar, en steeds meer ging ervaren hoe belast hij was en beladen. En met zijn zonde, met zijn pak van zonde en schuld. Hoe kom ik daar nou vanaf? Hoe zal ik daar nou van verlost worden? En hij ging al dieper buigen. He? Want hoe meer ontdekking en armakende bediening, hoe dieper ga je buigen als je nog voelt dat het pak van zonde en schuld je niet afgenomen is. We stellen elkaar soms ook de verkeerde vragen, ook als kinderen des Heren. Weet je wat het oude volk vroeger vroeg? Weet je al waar je schuld gebleven is? Weet je al dat je met God verzoend bent? Weet je al van vergevende liefde des vaders? En in de waarneming stonden ze daar dan voor, hè? Maar ze werden uitgedreven, hè? Tot de Heren, hè? En werden ze eerlijk behandeld door het bevestigde volk en geoefende volk des Heren. Hè? En het moest veel meer gebeuren, ook vandaag. Om elkaar op te scherpen in de liefde. Hè? Nou goed, hij krijgt van evangelist, krijgt hij de opdracht om de weg aan te houden naar het poortje. Dat zag hij niet helemaal, maar wel dat licht boven het poortje. Hij zegt, evangelist, daar moet je op aanhouden, op dat poortje. Wat doet hij onderweg? Hij ontmoet beladen nog steeds met het pak. Wereldwijze. En wereldwijze zegt, man, wat zie je er ongelukkig uit en wat is dat toch met dat pak op je rug en wat loop je toch zo zwaar gebogen? Hij zegt, oh man, dat ik daar verlost van zou mogen worden. Ja, zegt hij, maar daar heb ik wel raad op. Oh ja, zegt christen, wat dan? Dan moet je naar stadje Burgerlijkheid gaan. Daar woont een arts, die kan je er wel van verlossen. En hoe heet die arts dan? Heer Wettisch. En hij wijkt van de weg van het evangelie af. En hij gaat op stadje Burgerlijkheid aan. En in de verte ziet hij een overhangende rots. En hij wordt een beetje bevreesd. Het staat hem niet aan eigenlijk, hoe dichter dat hij daarbij kwam. Het had iets angstaanjagends, maar hij kon het geen naam geven. Hij was er vlakbij. Ik zal het maar kort maken. En één keer donder, bliksem, lichten en een stem. Vervloekt is een iegelijk die niet blijft in al hetgeen geschreven staat in het boek der wet om dat te doen. Hij beefde van doodschrik. Hij draaide zich radicaal om en vluchtte weg. En wordt door evangelisten gevonden die hem met fronsende ogen aanzag. Waarom ben je van de weg afgeweken? Ik heb je toch gewezen naar dat poortje. Hij kwam in de schuld en hij ging op weg. Dan komt hij bij het poortje. Hele geestelijke diepe lessen liggen erin. Hè? Er staat boven, klopt en nu zal open gedaan worden. Dus hij pakt die klopper. En hij laat die klopper op die poort vallen. Intussen, op een berg, zetelt de Beelzebul. En die schoot vurige pijlen op die man af. Voor dat poortje. Die naar binnen wilde gaan. Weer die kloppen erop. En die deur die ging maar niet open. Wanneer ging die deur open? Toen die begon te zingen. Wat zong die? Och, mocht ik hier toch binnen gaan. Ik snoot en boos rebel. Die niets verdient dan hel. En toen ging het poortje open. En toen werd hij naar binnen getrokken. En ik denk dat Bunyan daarmee bedoeld heeft dat hij toen een geloofsgezicht kreeg op Christus. Dat hij zalig kon worden. Want het pak van zonde en schuld, waar raakt hij dat pas kwijt? Bij het kruis. Ja, bij het kruis, ja. Daar raak je het kwijt. Als je Golgotha beleeft. Van Sinaï naar Golgotha. Hoe weinig kinderen des Heren kunnen daar vandaag van getuigen. Ook Amstragers. En we hoeven nergens boven te gaan staan. Want als de Heer het ons niet leert, weten we het niet hoor. Om nou eens te mogen leren. Mijn zonde al en zonder tal zijn mij om Christus wil vergeten. Ik had de eeuwige dood verdiend, maar hij schonk mij het eeuwige leven ter wille van zijn volbracht werken. Die vrouw die gaat godsdienstige vragen stellen. Waar moet men aanbidden? De Samaritanen zeggen, de Gerizim, de Joden Jeruzalem. Vrouw zegt de Heer, moest goed naar me luisteren. Het gaat niet over het waar, maar het gaat over het hoe. Hoe wij bidden. En aanbidden. Wij bidden tot iemand. En wij aanbidden iemand. Zegt de Heer Jezus tegen die vrouw. Want ze krijgt eigenlijk daarna het ene onderwijs naar het andere onderwijs, niet waar? Gij die de aanbidt wat gij niet weet. Wij aanbidden wat wij weten, want de zaligheid is uit de Joden. Maar de ure komt en is nu. Wanneer de ware aanbidders de Vader aanbidden zullen in geest en in waarheid. Want de Vader zoekt ook de zulke die hem aanbidden. En God is een geest. En die hem aanbidden, moeten hem aanbidden in geest en waarheid. Weer een stuk onderwijs. En dan begint ze ineens te spreken over de Messias. Ja, onder de Samaritanen was een Messiasverwachting. Alhoewel we weten dat de Samaritanen alleen Gods woord erkenden in de Pentateuch. Dus de vijf boeken van Mozes. Ze leven nog trouwens in Israël. Hè? Twee stadjes, elk met zo'n, ik geloof dat er nog 500 Samaritanen leven. En die hebben dus alleen de Pentateuch en ook allerlei religieuze inzettingen en instellingen die wij ook niet begrijpen. Maar er was toen ook een Messiasverwachting onder de Samaritanen. En dan komt het vertroostend onderwijs. Hè? Ik ben het die met u spreekt. Toen is voor die vrouw open gegaan met al de zonden die ze bedreven had. Nou kan ik nog zalig worden. Nou is er nog een mogelijkheid. Want die ware Messias, de Christus, van God gezonden, zonder mate met de Heilige Geest gezalfd, is gekomen om wat te doen? Om het verloren te zoeken. Om het weggedrevene bijeen te vergaderen. Om treurende Sionieten te beschikken, sieraad voor as en vreugdeolie voor treurigheid en een gewaderschot voor een benauwde geest. En zal ik u nou eens een geheim vertellen, gemeente? Weet je waar het weer goed gaat in de gemeente? Ik heb het zo vaak in Rene gezegd en overal waar ik gestaan heb. Als er elke zondag zondaren, zondaressen in de kerk komen. Niet met een uitwendige belijdenis van zonde en schuld, maar hier van binnen. Moeder kom ik, arm en naakt. Dan gaat het bloed druppelen. In het evangelie, zegt Calvijn, op de gemeente. Dan gebeuren er wonderen. Maar we kunnen ons paadje zo recht houden. Er zijn geen zondaren, geen zondaressen. Dat werd die vrouw wel gemaakt. Trap en maten mogen verschillen. Er wordt aan mij wel eens gevraagd, dominee, hoe diep moet nou de kennis van je ellende gaan? Hoe diep moet nou je schuld beleefd worden en je zonde beleefd worden? Ik ben bang dat het niet diep genoeg is. Ik zeg zo diep, dat je uitsnikt, geef me Jezus op ik sterf. Want buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. En dat je geen rust kunt vinden, dat je hem hebt leren kennen in beginsel, ja. En niet alleen in het beginsel in een geloofsgezicht of een openbaring van de middelaar, maar ook als je schuld overnemende borg. Omdat je echt van het pak van zonde en schuld verlost mag worden. Daar gaat het om. Nou, voor die vrouw werd dat een ontdekking. Hè? Ik ben het die met u spreekt. Oh, dan zal ik zalig kunnen worden. Dan zou het voor mij nog kunnen. Ik zo'n zondig, schuldig, goddeloos. Verdorven mens als ik ben, die mijn leven geleefd heeft in de zonde. Ja, en naarmate dat de Heer ze in die profetische bediening ontdekt heeft, nietwaar? Niet alleen geleefd, hè, maar ook ontvangen en geboren in de zonde. Om naar hem te mogen leren kennen als het lam Gods dat de zonde van die leven wegneemt. Wiens bloed wast en reinigt van alle zonden. Zitten er nou vanavond in de kerk? Met dat pak van zonde en schuld op hun ziel. En niet weten hoe ze daarvan verlost moeten worden. Van Jezus horen, maar tot Jezus niet kunnen komen. Van zijn werk en persoon te mogen horen als hij voorgesteld wordt in het evangelie. En dat zijn bloed wast en reinigt van alle zonde. Dat hij het lamme Gods is. Dat hij de middelaar Gods en der mensen is. Maar dat het de Heere dan behaagt in die weg. Van de doorleving van je verlorenheid en afgesneden te worden van al je hoop en verwachting om door enig werk nog zalig te worden. Dan hem geopenbaard te krijgen in het evangelie en het bloed in het evangelie te ontdekken. Van dat lamme Gods. Ik kan nog zalig worden. Met behoud van Gods deugd. O eeuwig wonder van genade. En het gaat dan met zoveel uitgestort in het hart gepaard. Dat je er krank van bent. Dat je uitroept, niet waar. Ondersteun mij met de flessen, versterk mij met de appelen, want ik ben krank van deze liefde. En dat je dan zoveel heerlijkheid en schoonheid in hem mag aanschouwen. Als de gegeven zaligmaker die zijn volk zaligt van hun zonde. En als middelaar zijn heerlijkheid openbaring mag ervaren. En we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. De heerlijkheid als des enige geborene van de Vader, vol van genade, vol van waarheid. Wie zeggen de mensen dat ik de zoon des mensen ben? Ja, zegt Simon Petrus, de een die zegt Elia, de andere een van de grote profeten, maar wie zegt gij dat ik ben? Gij zijt de Christus, de zoon van de levende God. Ja, en wie heb je dat geopenbaard? En dan zegt hij, Jezus, mijn Vader die in den hemel is. Zie je wat een orde? Maar er wordt tegenwoordig bezwaar gemaakt als we preken dat de Heer Jezus Christus de meest verborgen persoon is voor een ontdekte zondaar en een ontdekte zondares. En dat durf ik gerust te zeggen, die weten er niks van. Al zijn ze 100 keer dominee en ambtenaar. Die hebben het nog nooit geleerd hoe verborgen hij is. Want hij moet geopenbaard worden. En wat geopenbaard moet worden, dat is eerst verborgen. Dan kun je 100 keer over de Heer Jezus gelezen hebben, gehoord hebben. Maar als hij niet geopenbaard wordt, weet u niet wie hij is. Kunt u hem ook niet tekenen. Ziet u ook geen schoonheid in hem. Nog de heerlijkheid dat God in hem alles bereid heeft wat ik nodig heb. Om als een verdoemeniswaardige zondaar voor een heilig rechtvaardig God te kunnen bestaan. En wat je het wonder niet daaraan bidding. En dat voor mij, heren. Zwartste schaap, zei die jongen nog niet zo lang geleden. Tegen mij het zwartste schaap in het gezin. En dat de Heer nou zo'n zwart schaap nog wilde hebben, dominee. Ik zeg, dat is nou het eeuwige wonder van het soevereine welbehagen, jongen. En van de verkiezende liefde Gods in Christus. Die nou zwarte zondarenrein wil wassen in zijn bloed. En bekleden met zijn gerechtigheid. Opdat we een bestaan kunnen hebben voor de heilige majesteit Gods. Die buiten Christus een verterend vuur is en een eeuwige gloed. Bij wie niemand wonen kan. O, wat is dat voor een ziel. Die naar hem uitgaat. Maar ook voor hem of haar zo verborgen kan zijn. Och, dat ik hem kenne. Een wonder als in die weg. Waar ook het recht van God mogen toevallen en billijke heid geopenbaard wordt. Beminnelijk vorst uw schoonheid hoog te loven, gaat al het schoon der mensen verder boven. Gena is in zijn lippen uitgestort, die zij eeuwiglijk van God gezegend wordt. O, dan mag ik hem aanprijzen, gemeente. Als hier nou zondaren en zondaressen zitten, beladen met een pak van zonde en schuld, hoe komt het er ooit vanaf, dominee? Door hem. En door de arbeid van zijn geest die hem komt te openbaren en te verklaren, en hij zichzelf ook gaat verklaren. Als die voorbiddende hoge priester die intreedt en tussentreedt, kinderkens in die wij gezondigd hebben, wij hebben een voorspraak bij de Vader. Jezus Christus de rechtvaardige. En hij is een verzoening voor al onze zonden. Ik ben het, die met u spreekt. En dat werkt natuurlijk wat uit. Hè? Laat eerst nog een versje zingen, want de tijd die gaat ook voort. Een versje zingen, 89 vers 7. Hè? Hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort, zij wandelen, heren, in het licht van het goddelijk aanschijn voort. Zij zullen in uw naam zich al de dag verblijden, uw goedheid straalt hun toe, uw macht schraagt hen in het lijden. Uw onbezweken trouw zal nooit een val gedogen, maar uw gerechtigheid hen en naar uw woord verhogen. 89 vers 7. een wonder. Als hij zichzelf hier komt te openbaren en te verklaren aan die Samaritaanse vrouw. In zonde en schuld. Geopenbaard voor de rechterlijke majesteit Gods. En die geen bestaan voor de Heere zou hebben als God in het recht met haar zou treden en getreden hebben. Dan was het voor eeuwig kwijt. Om dat nou eens een keer over te mogen nemen, gemeente. Dat we dat verdiend hebben. Dat is een wonder bij God vandaan. Daar komt de mens uit zichzelf niet. Dat is een daad van Gods liefde. Om in beginsel het recht Gods toe te mogen vallen. En de Heere geen recht en geen onrecht toe te schrijven als hij nooit meer naar ons omziet. En dat wordt het wonder zo groot, hè. Al zou een ziel maar een geloofsgezicht op de Heer Jezus mogen ontvangen, hè. Vanuit het evangelie, bij het licht van de Heilige Geest, hè. Dat is al zo rijk. Maar wat zal het dan wezen als hij de volle Christus mag leren kennen? Die de kerk geschonken is tot wijsheid, rechtvaardigheid, heiligheid, ja, tot een volkomen verlossing. Daar wordt wel iets van geproefd en gesmaakt dan, maar nog niet in haar volheid. Hè. Dat wordt geproefd en gesmaakt en ervaren met de ervaring des geloofs, als we hem ook als de middelaar en onze schuld overnemende borg mogen leren kennen, de vrije rechtvaardiging, hè, door het geloof. En dat op grond van de voorspraak de Vader ons vrijspreekt. Van schuld en straffen en kinderlijk welbewust geeft recht op het eeuwige leven. Ja. Dominee Lamijn die ging altijd naar de geoefende volk als die gepreekt had, smalens morgens. En dan namen ze de preek nog eens door. Hè. En dan gingen die mensen zo wijs met hem om dat hij schrijft. En dan gingen ze op bepaalde aspecten van mijn preek in en dan voelde ik al dat ze gemist hadden. En ik ging mee naar huis, zegt hij. Om te vragen, Heere, mag ik het nou preken wat die mensen geleerd hebben? En dat ik ze toch door uw genade tot een instrument mag zijn in de verkondiging van het woord. En hij had wel veel van geleerd. Ja. Maar als mensen toen in Amerika stond, ik ben vorig jaar ook in Amerika geweest en was in Grand Rapids. En ja, dan hoor je wel eens de dingen die komen dan wel eens terug. Die, als die dan iemand tegenkwam waar hij dan ook niet uitkwam geestelijk. Dan zei hij, ga nou maar naar dominee Heerschap. Want die heeft er meer van geleerd dan ik. Dus die mensen die stonden onder elkaar. Hè? En dat is zo kostelijk als dominees onder elkaar kunnen zitten. Hè? Om geestelijk onderwijs te mogen ontvangen. Niet waar? En nou krijgt die vrouw. Dat zie je dan ook hoe vruchtbaar dat onderwijs wordt. Want nou gaat ze de laatste de watervatje staan, hè? Ja, dan laat je al je rommel staan van de hier van beneden, hoor. Als de Heer eens overkomt en spreekt tot je ziel in haar geween. Hij is mijn heil alleen, niet waar? Dan laat je alles staan, hè? Ik heb eens gehoord van een kind des Heren, die stond achter een machine. Die moest echt goed in de gaten gehouden worden, want anders ging het niet goed. Dus knopjes en dit en dat moest je in de gaten houden, maar die man die stond te mediteren en tegelijkertijd die machine in de gaten houdend. En toen kwam de Heer over hem. En zijn ziel werd vervuld van de tegenwoordigheid en de nabijheid Gods. En hij vergat zijn machine. Er is niks gebeurd, hoor. Er is niks gebeurd. Dan neemt de Heer dat over, hè. En toen kwam hij tot zichzelf. O, Heer. En toen liet de Heer het voelen. Ik heb het van je overgenomen, even. Dan gebeurt er niks, maar als de Heer overkomt, hoe dan ook, dan zal hij ervoor zorgen dat er niks gebeurt. Kostelijk, hè? Wat is dat een gelukkig volk, hè? Maar goed, die vrouw die gaat naar het stadje waar ze vandaan kwam. Ze kende haar natuurlijk allemaal. Als je in Hoofddorp gewoond hebt, zo'n mens of zo'n vrouw, dan zeg je, ja, die kennen we wel. Zij? Oh ja, dat dit. Ja, zo zijn we dan natuurlijk, hè? Nou, het is ook erg. Het is ook vreselijk. Je hoeft de zon ook nooit in bescherming te nemen. Maar pas op dat je erop te neerkijkt, hè? Je kan beter voor ze bidden, voor die mensen. Echt waar. Voor de zondaren en voor de tollenaren. En voor de hoeren. Of ze tot bekering mogen komen. Want de Heere moet je echt vasthouden. Goed, ze kennen die vrouw. En ze gaat dan zomaar ten volle vertellen wat ze nou ondervonden heeft. Nou, die mensen wisten niet wat ze hoorden. Ze kenden die vrouw wie ze was. En dan zegt ze zo eerlijk, er staat hier maar in een paar woorden. En dan zou je verder kunnen uitwerken, maar de tijd gaat ook door, niet waar. En Dan zegt ze, komt en ziet een mens die mij gezegd heeft, alles wat ik gedaan heb, is deze niet de Christus. Wat een vruchtdragend onderwijs. Niet alleen gezondigd tegen het zevende gebod, maar heeft me gezegd, alles wat ik gedaan heb, gezondigd tegen al de geboden des Heeren. Ja, een voorbeeld, hè, geen verhaaltje, een voorbeeld. Er was een vrouw in mijn gemeente in Arena. Keuren het gezin, hè. Kon die jaloers op zijn, 9 kinderen, allemaal netjes in het spoor, hè. Kreeg verkering met jongens en meisjes. Nou ja, die ook tot de waarheid behoort. Nou, daar ben je toch blij als ouders. Maar die vrouw die zei, dominee, ik kwam niet zo openbaar daarin, zegt ze, maar ik was toch een beetje trots van. Maar ik zo'n gezinnetje had. Ze zegt, totdat een dochter thuis kwam, zaterdagavond met een vriend, maar we moeten trouwen. We moeten trouwen. Ze zegt, en ik werd me toch boos op God, zegt ze. Nog niet eens op het kind, ja ook, maar ja, dat mij als net gezin nou net moet treffen. Ik hoop dat je die vrouw begrijpt. Maar ik zal het maar kort maken. Haar dochter had die zonde bedreven met haar vriend, hè. Gemeenschap voor het huwelijk. Nou, je zal ze de kost moeten geven vandaag. Ook in de kerk, hoor. Maar zij werd schuldig met les, die moeder. Daar braken toen nachten en dagen aan. Dat ze zo in de schuld gezet wordt. Niet alleen gezondigd bij het zevende gebod. Ja, dus dat heeft geleid tot haar bekering. Dat wil ik ermee mee zeggen. Van die moeder. Gezondigd tegen andere geboden des Heeren. 3 dagen, 3 nachten. Geweend. Van de toren van God over haar zondig leven. Ingesloten haar dochter in haar gezin. Totdat de Heer overkwam. Met een woord van genade. En later zoveel van die vrouw uit mocht gaan. Hè? Maar dan word je dus schuldig aan al de geboden des Heeren. Dat zei ze later ook tegen de dochter. En toen zei die dochter, toen ze schuldbelijdenis moest doen, vlak voor daar, voor de kerkenraad. Toen zei ze, dominee, ik zal me eerlijk wezen. Ik vond het eigenlijk niet zo erg. Ik had het in liefde gedaan. Maar toen mijn moeder ging vertellen wat het was. Oh, zegt ze toen, ik voelde wat ik gedaan had. Kind, ik hoop niet alleen dat je daar blijft, maar dat je net als je moeder, je mag leren kennen gezondig tegen al de geboden des Heeren. Hij heeft mij alles gezegd wat gedaan heb. Is deze niet de Christus? En die mensen gaan uit, hè. En die gaan uit, en ze gingen uit de stad en kwamen tot hem. En vele der Samaritanen uit die stad geloofden in hem. Aan het woord van de vrouw. Ze werd evangelist, hè. Doe je dat ook in Hoofddorp? Sta je ook wel eens op de markt om te vertellen wie God voor je is? Ja, maar dominee. Nee. Als je er vol van bent, mensen. Al zouden 1000 mensen om je heen staan. Dat gaf niet. Dan ga je getuigen. Ja. Toen P. Honkoop, dominee P. Honkoop. Wijd mij een schapen, dat boek ken je wel misschien. Dat was een varkenskoopman en handelaar. Maar toen hij tot bekering kwam, en iedereen kende hem, toen pakte hij een stoel, en toen ging hij op die stoel staan, op de markt. En dan had je al die handelslui en die kooplui natuurlijk enzovoort, nou dat was rauwe volk. En die ging hij vertellen hoe God hem bekeerd had. Want kijk waar je vol van bent, daar loop je mond van over. Dan sta je midden in de wereld. Er wordt wel te weinig getuigd. Ik zeg tegen Gods kinderen, ze spreken niet eens over soms met hun man of vrouw of met hun kinderen. Ik zeg, wat hoor ik nou? Hé, mijn vrouw weet je niet, je man is avondmaalganger, heb je nog nooit met je gesproken over zijn innerlijk leven? Hoe God in zijn leven gekomen is, dat weet je. Dominee nog nooit. Ik zeg, is het waar, Piet? Ik kan er zo moeilijk over spreken, dominee. Ik zeg, dan hoop ik dat de Heer je nog eens een keer zo bedient, dat als jij niet gaat spreken, gaan die stenen spreken. Kom er toch vooruit wie de Heere voor je is en wil zijn. En voor een zondaar in schuld. Nou, die vrouw al gezegd hebben, als ik zalig kan worden, zo'n zondares als ik was, kunnen jullie ook zalig worden. Dan word je gunnend, dan word je mededeelzaam, op kantoor, als het mogelijk is, op de fabriek, in de bouw, op de school, in de gezondheidszorg, op de universiteit, theologische school, kerk, in de kerkenraadskamers. Zeg broeders, spreken jullie nog wel eens, want ik ben natuurlijk heel de gif met de gemeente doorgereisd toen ik overkwam. Spreken jullie nog wel eens met elkaar over jullie geestelijk leven? Hoofden naar beneden. Nee? Is het nou elke kerkenraadsvergadering zakelijk, 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 zakelijk? Of wordt er nog eens een keer tegen elkaar gezegd, jongens, stil eens even, de Heer is overgekomen van de week. Het was een tijd geleden. Ik had het zo moeilijk. Ik heb er met dominee Hofman meegemaakt. Die man die kende ik helemaal niet. En die kwam in Zwijndrecht wonen. Uit Amerika. En die werd al heel gauw ziek. En toen bezocht ik hem. Nee, met mevrouw eerst een kennismakingsbezoek. En daarna bezocht ik hem in het ziekenhuis. Toen bleek dat hij zeer ernstig ziek was. Hij zegt, dominee, zegt hij. Ik zeg, hoe gaat het met u, dominee? Hij zegt, dominee, zal ik eens eerlijk wezen. Ik heb zo'n berouwde tijd achter de rug. De duivel heeft me zo besprongen, dat nooit waar geweest is. Dat ik me in alles bedrogen heb. In mijn kindschap, en als je dus geen kind van God bent, dan ben je ook geen knecht van God natuurlijk. Dat bestaat dan niet. Maar de Heer is overgekomen. Hij zegt, de Heer is overgekomen, dominee, daar en daarmee. Toen noemde hij ook de tekstwoorden. Hè? En hij was verheugd van zielenvreugd. En toen kwam ik de derde keer bij hem, en toen was eigenlijk geconstateerd, hij kon nooit meer beter worden, maar heel snel sterven. Ik zeg, hoe heb je dat nou kunnen verwerken? Hij zegt, ik verlang om heen te gaan, dominee. Ik zeg, mag je dat getuigen op goede gronden? Hij zegt, ik zal het verklaren, toen ging hij het verklaren. We hebben daar gezeten als broeders in de heren. Hij verlangde om heen te gaan en hij is heen gegaan, hè? Ja, kostelijk, hè? Dan mag je met elkaar nog eens meemaken dat de Heer nooit zal laten varen de werken zijner handen. Hè? Maar kan de diep doorgaan ook nog op sterrenbed hoor, voor een kind des Heren. Ja, ik heb er toen in Zwijndrecht een paar mogen begraven die juichend heen gegaan zijn van die oude mensen. Oh, dan zeg je wel eens, Heer, u werkt gelukkig nog. U werkt gelukkig nog. Wat een wonder van genade, ze geen getuigen. En dan komen die mensen terug, hè? Dan gaan we eindigen hoor. En er staat er, en als dan de Samaritanen tot hem gekomen waren, baden ze hem dat hij bij hen bleef. En hij bleef al daar 2 dagen. En er geloofde veel meer om zijn woords wil. En ze zeiden tot de vrouw, wij geloven niet meer om uw zeggens wil, want wij zelven hebben hem gehoord. En weten dat deze waarlijk de Christus, de zaligmaker der wereld is. Wat een vrucht, hè? Wat een vruchtdragende vrouw door genade. Ze raakte zichzelf kwijt. Ze ging hem aanprijzen. En dat gaat de kerk doen, hè. Dan gaat ze hem aanprijzen. Niet onszelf aanprijzen. Ik ben zo'n bekeerde man. En ik ben zo'n rechtvaardige vrouw. En ik heb dit allemaal beleefd. Nee. Wat hij gedaan heeft aan mijn geest. En dan vloeit mijn mond steeds over van uw Heer. Gelijk een bron zich uitstort op den velden. Dat is een vermaak. Zeg, kinderen, kom eens even. Je vader heeft je wat te vertellen. Ja, pa. Is de Heer er weer overgekomen? Ja, jongens. Dat weten ze dan, hè? Ja. Kijk, je moet weten dat je een bekeerde vader hebt, kinderen. Ja, zeker, natuurlijk. Of een bekeerde moeder. Die komen in het leven openbaar. In de vrucht, in het voorbeeld. En ze mogen dan getuigen. Ja, jongens, het was weer zo moeilijk. Luister. En dan mag je weer vertellen wat de Heer aan je ziel genaamd, hè? En dan kan de Heer gebruiken ook voor je lieve kinderen. Genade is geen erfgoed. Maar God werkt wel in de geslacht hoor. Echt waar. En ze vroegen, Heer, het blijft nog 2 dagen. Die gaat erheen, hè? Weet je wel. Die bezetene die werd genezen, weet je nog. En de zwijnen die stortten in het ravijn. Toen gingen ze hem bidden of hij uit hun landpalen zou willen vertrekken. God mogen je daarvoor bewaren hoor. En hij ging. Maar ja, die Gadarene, die bleef daar, die moest daar blijven. Hè? Die mocht de Heer Jezus niet volgen. En die is later nog tot zegen geworden van die mensen. Kunnen jullie het nou begrijpen? Ik niet. Dat is nou genade. Eerst bidden vertrek uit onze landpalen. En dat later nog die man tot zegen van die mensen geworden is. Die mensen die geroepen hebben, kruis hem, kruis hem, kruis hem, weg met deze. Onder de 3000 die bekeerd werden op de Pinksterdag onder de preek van Simon Petrus en de stad geweest die mede geroepen hebben, kruis hem. En dan moet je de preek van John Bunyan eens lezen. De Jeruzalemse zondaar gezalig. Dan gaat die Bunyan toch zo kostelijk en schoon het werk van God, het vrije van Gods werk. En van de Heer Jezus Christus verklaren in de toebrenging van die 3000. Hè. Maar een talloze is geroepen hebben kruis en weg met deze. En onder de preek van Simon Petrus toen hij zei, hebt gij genomen en aan het kruis gehaald. Heere der heerlijkheid. O, toen werden ze verslagen door boor in het hart. Werp uit, mannenbroeders, wat moeten wij doen? Vergeert u en gelooft in de Heer Jezus en gij zult zalig. Kom gemeente, kan nog, mag nog. Onbekeerde zoekt een Heer terwijl hij nog te vinden is. Roept hem aan terwijl hij nog nabij is. De goddeloze verlaten zijn weg. En volk van God, getuigt ervan. Ja, maar dominee, als ik geen leven, getuigt ervan, ook al heb je geen leven aan je ziel. Want de Heer heeft het mij nog nooit kwalijk genomen, ook als ik geen leven aan mijn ziel had om goed van hem te spreken. En slecht van mezelf. En dan komt de Heer erin bij. En vraag het maar nog ons knecht en de ambtsdragers. Moeten ze op huisbezoek? Geen leven aan hun ziel. Staan ze hier onder aan het trapje? Geen leven aan hun ziel. Maar toch erop, gewillig of onwillig, ze zijn geroepen en uitgezonden. En dan mag je wel eens meemaken met Thomas Boston. Hè? Sta je daar als een man, je drukt het trapje haast niet op. En dan mag je hier ervaren dat de Heer overkomt. Dat de Heer een bediening geeft. Dat de Heer je tot een uitdeler maakt. Dat er beslag komt. En dan hangt het daar allemaal niet vanaf. Want ik heb ook meegemaakt dat ik zo ellendig van de kansel afging. En Heer, als die mensen vanavond nog naar me komen te luisteren, kan ik het niet meer begrijpen. En toen was er een ondergegrepen. Hè? En dan laat de Heer je er helemaal buiten vallen. Zijn werk, zijn woord wordt gezegend. Het woord van die vrouw. En later het woord van Jezus. En velen geloofden in hem. En betuigde deze waarlijk de Christus, de zaligmaker der wereld. Dat we tot die belijdenis mogen komen in waarheid, voor het eerst of opnieuw, om Jezus wil. Amen. We zingen tot slot, gemeente, Psalm 119, vers 86. Dan vloeit mijn mond steeds over van uw eer, gelijk een bron zich uitstort op de velden. Zijn in vrede en de zegen des Heren zij op blijven met u allen. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij op blijven met u allen.